Mijn naam is Liesbeth Staats en ik ben ontzettend volwassen geworden. Zo volwassen dat ik zomaar op het punt sta aan de tweede helft van mijn leven te beginnen. Tenminste, dat hoop ik. Maar hoe leid je dat deel van je leven dan een beetje slim en leuk? Dat vraag ik in de podcast Lang zal ze leven aan vrouwen die daar al zijn. Die dat terrein al helemaal hebben verkend en inmiddels uit een enorm reservoir aan wijsheid kunnen tappen. Ik praat onder andere met Annemarie Oster, Petra Lasseur, Annemarie Jortsma en Tineke de Nooi in Lang zal ze leven.
Kortie Media.
Dus ik wist ook wel dat dit eigenlijk de enige kans was om hem nog een keer te spreken. Hij was toen al 89, ja. Dus ook al op leeftijd. Dus ze wist ook niet hoe lang hij nog zou leven. Dus ik voelde wel aan alles van dit kan voor ons als krant natuurlijk belangrijk zijn. Voor het verhaal. Maar ook voor moeders en donorkinderen die nog met heel veel vragen zitten. En ook met heel veel vermoedens.
Dit is Gonzo, de podcast waarin we praten met journalisten over dat ene verhaal in hun carrière dat ze altijd is bijgebleven. Dat kan zijn omdat het een scoop was, omdat het opzienbarend was, riskant, gelauwerd, hilarisch, ontroerend of onthullend. Of het was en is gewoon een goed verhaal. Mijn naam is Merel Westerik. Tegenover me zit Frans Lomans, oud-hoofdredacteur van Sportweek, Panorama en Nieuwe Revue. Frans, daar gaan we weer.
Ja.
We breiden onze journalistieke Hall of Fame weer uit vandaag.
En een heel bijzondere aflevering, hè?
Absoluut. Met een verhaal dat denk ik eigenlijk iedereen wel kent. Ja. Omdat het een redelijk recent verhaal is. Het is ook een verhaal dat om meerdere redenen in je hoofd blijft hangen. Er is heel veel over geschreven. Er is ook een documentaire over gemaakt. De titel van die documentaire die rijmt. En de dossiernaam van alle artikelen die erover gepubliceerd zijn, die allitereerde ook zo lekker. Dat is misschien ook een reden dat het heel erg blijft hangen.
Misschien. Ik had zelf altijd een behoorlijke hekel aan scheidlollige koppen en titels. Hè?
Oh ja, had je daar een hekel aan?
Goh.
Ja.
Ik weet nog een keer was Paul de Leeuw de gasthoofdredacteur van Nieuwe Revue.
Ja.
En die stelde voor, we moeten in dit nummer Ben van den Burg interviewen. Ik zeg, why? Dan zegt hij, ja, dan kan ik de kop maken. Ik ben Ben.
Oh.
Ik zeg, nou ja, jij bent de baas. Hè? Maar ik denk dat ik daarna nooit meer heb geprobeerd grappig te zijn.
Maar op zich, wat daarna wel een heel succesvolle reclamecampagne nog geworden is.
Dat kortom, het is een stroming in Koppenland die niet de mijne is, maar die zijn waarde heeft.
Ja, maar
zullen we
soms,
het zo zeggen?
Ja, dat kan je zeggen. Maar soms kan je er gewoon niets aan doen. Dan is zo'n kop gewoon... Die rijmt gewoon toevallig. En dat is in dit geval zo.
Ja, nee, in dit geval begrijp ik het wel. Want het gaat over een ongelooflijk, op het eerste oog grappig onderwerp. Hè? Zaad. Hè? Dat mag ik nu wel zeggen. Zaad.
Maar je hebt het
zonder het te vragen. Ik heb het al gezegd trouwens. Dus op zaad rijmt ook wel heel veel.
Dat is absoluut
dus,
waar.
We gaan flink wat rijmen in deze aflevering.
Oké.
Okay. Ja?
We gaan naar onze gasten. En ik zeg gasten. Want voor het eerst in de korte geschiedenis van Gonzo hebben we inderdaad twee journalisten te gast. Twee AD-journalisten. Hanneke van Houwelingen en Tony van der Mee. Welkom allebei.
Dankjewel.
Ja, leuk dat jullie er zijn. Hanneke, we beginnen altijd even met een kort cv. Tony ook. Hanneke, jij schrijft sinds 2008 voor het AD. Tony, jij sinds 2005. Voor het AD werkten jullie beide als verslaggever voor het Rotterdams Dagblad. Hanneke, jij bent begonnen bij Het Kompas in Hardingsveld, Giessendam. Daar startte jouw carrière. Tony, jij hebt ook meerdere boeken geschreven. Ik noem even je boek over Simon Tahamata, oud-voetballer. Je schreef ook over de Molukse gijzelingsacties in de jaren 70 en de Molukse geschiedenis. Goed dat jullie er zijn. Ik noem het maar meteen even Schumelzaad, het zaad van Karbaat. Hanneke, toen we jou vroegen toen we jou spraken, wat is nou het verhaal in je carrière dat je altijd is bijgebleven? Toen noemde je meteen dit.
Ja, het zaaddossier.
Ja.
Ja.
Waarom?
Ja, het is misschien wel een van de meest fascinerende onderwerpen waar ik over heb geschreven in de afgelopen jaren. Ik ben best wel een tijdje zorgverslaggever geweest bij het AD. En in die tijd, en dat zal misschien Tony straks vertellen, waren er al wel wat artikelen verschenen over Jan Karbaat, een bekende spermadokter. En daar waren zoveel vragen over. Wat heeft hij nou precies gedaan? Wanneer zijn zijn praktijken begonnen? Om hoeveel kinderen gaat het? Zijn ze wel echt van hem, biologisch gezien? Ja, dat was een onderwerp waar je als journalist je tanden in wil zetten. En ja. Ja, dat hebben we gedaan.
En je zei ook meteen, als ik dat verhaal kies, ja, dat heb ik samen met Tony gedaan. Dus dan moeten we echt met z'n tweeën komen. Tony, is dit voor jou ook het verhaal dat je het meest bijgebleven van alles wat je tot nu toe hebt gedaan?
Ja, het is wel een van de meest fascinerende onderwerpen en dossiers geweest, ja. Alleen al omdat het, ja, zaad en sperma, daar zit natuurlijk iets ranzigs omheen en iets schimmigs. Ja. Dus dat fascineert al. En als het dan ook in combinatie wordt met een dokter die misschien gesjoemeld heeft daarmee, of misschien zelfs zijn eigen zaad heeft gebruikt, ja, dan wil ik er alles van weten.
Ja.
Hebben jullie zelf kinderen?
Ik heb er 3.
Ik niet.
En jij niet. Oké. Een mogelijke kandidaat had je kunnen zijn.
Nou, ik heb wel heel even mijn ouders gebeld.
Oké.
Want ik kom natuurlijk wel uit de omgeving. Ik kom uit de Alblasserwaard. Nee, maar ik ben er redelijk zeker van dat mijn vader is. Okay. Ik lijk te veel op hem.
Oké, mooi. Het verhaal waar we het over gaan hebben, dat gaat dus over spermadokter Jan Karbaat. Een verhaal dat heel veel mensen kennen als het zaad van Karbaat. De dokter die niet alleen sjoemelde met donorgegevens, maar het bleek ook dat hij veelvuldig zijn eigen zaad gebruikte bij inseminaties. Dat heeft hij altijd ontkend. Maar in 2017, vlak voor zijn dood, kwam de waarheid aan het licht, dankzij het DNA-onderzoek. 101 donorkinderen zijn er nu van hem bekend. Dat zijn er mogelijk nog meer. Jullie deden dus samen onderzoek naar Jan Karbaat en wat hij in zijn tijd als vruchtbaarheidsarts allemaal deed. En jullie onthulden op 26 mei 2017 in het Algemeen Dagblad dat hij in de jaren 70 al, dus in de tijd dat hij nog bij het Rotterdamse Zuiderziekenhuis werkte, al vrouwen zwanger maakte met zijn eigen zaad. En dat hij dit dus allemaal al veel langer deed dan iedereen dacht. Laten we bij het begin beginnen. Tony, ik richt me eerst even tot jou. Hoe kwam dit verhaal tot je? Wat is het beginpunt van dit verhaal?
Het beginpunt is eigenlijk een mail die wij kregen van een van de moeders. Die zich door Karbaat had laten behandelen.
Ja.
Die mail kwam denk ik, tot zijn geweest in mei, juni 2015 bij ons binnen op de redactie. Er was toen al wel iets bekend over Medisch Centrum Bijdorp, zoals de kliniek heette van Karbaat. In Barendrecht, vlak onder Rotterdam. Die kliniek was eigenlijk al jaren gesloten. Die was door de inspectie gesloten omdat er al vermoedens waren dat er gesjoemeld werd of dat gegevens niet klopt van donoren of van donorkinderen. Dus de inspectie startte in 2014 een onderzoek. Dus ja. Het stond al op de rails. En in 2016, dus eigenlijk een jaar nadat die mail binnenkwam, kwam het inspectierapport. En dat ging niet alleen over de kliniek van Karbaat, maar dus ook over andere spermabanken of klinieken. En dat bleek genoeg dat er in de kliniek van Karbaat veel was misgegaan. Dat de paspoorten van donoren niet klopten. De moeders kinderen hadden van verschillende donoren. Terwijl ze gevraagd hadden om kinderen van één en dezelfde donor. Gegevens waren gewoon niet betrouwbaar. Administratie was kwijt. Nou, dat was gewoon heel veel misgegaan in de kliniek.
Ja.
En dat was eigenlijk voor ons het startpunt om gewoon dieper te graven in Karbaat en zijn...
En weet je nog wat die moeder mailde naar de redactie?
Ja, het was eigenlijk een soort noodkreet. We hebben al jarenlang vermoedens dat er gewoon heel veel is misgegaan. Er zijn kinderen met donorkinderen met erfelijke afwijkingen. En we vermoeden, dat was toen al, we vermoeden dat dat komt door een autistische, half-Surinaamse superdonor noemden ze die. Omdat er een donor was die kennelijk heel vaak gedoneerd had. En er waren toen al vermoedens dat hij misschien wel 200 donorkinderen had verwekt in die kliniek bij Karbaat.
Ja.
Maar er waren dus ouders die merkten toch dat hun kinderen een soort autistische stoornis hadden.
Ja.
Dus zij vermoeden dat daar gewoon iets mis was gegaan in de kliniek. En er waren moeders die vonden dat hun kinderen heel erg leken op Karbaat.
En was het een dossier dat jij ook meteen opeiste op de redactie bij het AD toen die mail binnenkwam en dat onderzoek zou starten? En dit...
Ja, eigenlijk wel vanaf het begin. Want we zijn toen, nadat het inspectierapport was verschenen, zijn we eigenlijk gelijk begonnen met een serie verhalen over natuurlijk over de misstanden bij die spermabanken. En in het bijzonder bij Karbaat. Dus dat
was,
wel
was er geen strijd op de redactie van ik wil dit doen, vechtpartijen?
Nee, het was ook...
Vechtpartijen ook?
Nee, dat nog net niet. Nee. Nee, het blijft natuurlijk, wat je zegt, weet je, het heeft ook iets grappigs. Hè. Het heeft ook iets schimmigs. Maar ik zat toen ook al in de zorgportefeuille samen met een collega, een andere collega toen nog. Dus het viel automatisch ook een beetje binnen ons terrein. Dus wij zijn eigenlijk gelijk mee aan de slag gegaan. En we wilden natuurlijk alles weten over natuurlijk die spermabank en hoe die wereld eruit zag. Maar in het bijzonder wilden we alles weten over Bijdorp en over Karbaat.
Maar die kliniek was dus al gesloten. Want wanneer, toch even Hanneke, want wanneer haakte jij aan in het dossier? Wanneer gingen jullie samenwerken eigenlijk?
Ja, dat was eind 2016. Toen waren we eigenlijk met een serie begonnen over de schimmige wereld rondom spermadonatie. Dus als je bijvoorbeeld in je eentje bent en je hebt een kinderwens, waar klop je dan aan? Ga je dan bijvoorbeeld naar het buitenland of ga je op zelfstandig op zoek op het internet?
Ja.
Nou, en dan met wie kom je dan in aanraking? Wat voor vreemde types lopen daar wel niet rond? De afsluiter van die serie was met twee donorkinderen.
Ja.
En die vertelden hoe zij nu in het leven staan.
Ja.
Dus wat het met hen deed, dat zij niet weten wie hun vader is. En een van die vrouwen, die vertelde dat zij het sterke vermoeden had dat Karbaat wel eens haar biologische vader zou kunnen zijn.
En waarom dacht ze dat?
Nou, allereerst was zij ook verwekt in die kliniek.
Ja.
Dus dat was natuurlijk al een aanknopingspunt. En wij wisten toen al dat er met gegevens was gesjoemeld. Maar zij leek ook heel erg op hem.
Ja.
En wij zagen dat ook. Dus wij dachten dat te zien. Want later bleek dat zij geen kind van Karbaat was. Ja. Maar zij heeft dat heel lang gedacht. Ze had dat hoge voorhoofd. Een beetje het knijpen met die ogen als ze lacht. Dus er waren wel wat fysieke kenmerken die overeenkwamen met Karbaat. Ze is zelfs met een worteltaart naar hem toe gegaan, omdat ze met hem wilde praten. En terug naar mijn worteltaart noemde ze dat.
Oh jee.
Alleen heeft de deur niet open gedaan, dus die heeft ze niet kunnen aanbieden. En pas veel later dus, na zijn overlijden, kwam ze erachter dat zij dus niet van hem afstamt. Maar zij is wel een van de mensen geweest die dit hele dossier heeft aangezwengeld. Dus zij is ook een van de kinderen geweest die naar de rechter is gestapt. Dus ze heeft in die zin wel een hele belangrijke rol gespeeld. En toen ik dat verhaal hoorde, toen dacht ik, ja, dit is zo fascinerend. En hier zijn zoveel vragen bij te stellen. Hier wil ik gewoon meer van weten. En toen zijn we eigenlijk samen veel meer onderzoek gaan doen. En daar is een hele reeks artikelen uit verschenen.
Maar nog even, daarvoor had jij al, Tony, met Karbaat gesproken.
Dat was
jij
daarvoor
had al,
voordat wij die serie
hadden. In september 2016 stond jij voor de deur bij de familie Karbaat.
Ja, ik stond voor dezelfde voordeur, ja.
Je belde aan. En toen?
Nou ja, nadat het inspectierapport was verschenen, ja, wilden we natuurlijk de man zelf spreken. Want er werd van alles gezegd en geschreven over die kliniek. Die mail die wij toen kregen van die moeder was eigenlijk ook een soort noodkreet van, ja, de inspectie is nu bezig met een onderzoek, maar het is zo stil en er is zoveel misgegaan, maar niemand lijkt iets te doen. Dus help ons alsjeblieft, besteed er aandacht aan. De enige die je dan nog kan benaderen is natuurlijk Karbaat zelf. En hij woonde al heel lang op een hele bijzondere boerderij, geelkleurige boerderij. Dat was echt, in Barendrecht wist iedereen gelijk waar die boerderij lag. En iedereen die er langs fietste wist, het is de boerderij waar
Ooievaar op de gevel, hè?
Ooievaar op de gevel. En er stond echt zo'n ouderwetse rode brievenbus met medisch centrum Bijdorp. Een groot toegangshek en een oprijlaantje. Maar alleen al die kleur was fascinerend. Dat
lichtgeel.
Lichtgeel
gebouw. Alsof er te lang gerookt is, zeg maar.
Ja, ja, ja.
Zo'n kleur.
Zo'n kleur. Dus ik dacht, nou ja, ik moet daar gewoon naartoe.
Dat leek jou ook, Tony, een logische eerste stap eigenlijk in dit verhaal.
Ja, we hadden het inspectierapport gepubliceerd. Ja. We hadden geschreven wat er allemaal mis was gegaan bij Bijdorp. En dat was echt een uitzondering volgens de inspectie in die hele wereld van de spermaklinieken. Dus ik ben naar die boerderij gegaan van hem in Barendrecht.
Op de Bonnefoy.
Op de Bonnefoy. Ik had niet gebeld van tevoren. We hadden ook geen nummer van hem. Dus
hoe kies je dan dat moment toch even uit? Ga je dan door de week of in het weekend? Neem je iets mee?
Het was eigenlijk de dag nadat het inspectierapport verscheen. Dus uit mijn hoofd gezegd was dat inspectierapport op een dinsdag verscheen dat. Woensdag ben ik daar naartoe gegaan. Inderdaad, gewoon in de middag op de Bonnefoy. En dan maar kijken of hij thuis was.
Je nam niks mee, toch?
Ik heb niks meegenomen.
Een notitieblokje.
Ja.
Ja, die zat in mijn broekzak, maar ik dacht van, ik wil eerst binnenkomen.
Ja.
En dan maar kijken of ik hoe lang ik hem aan de praat kan houden. Want ik had niet de indruk dat hij...
Op jou zat te wachten.
Nee, hij zat niet op mij te wachten. En zijn vrouw al helemaal niet.
Oh, maar wacht even, je belde aan.
Ik belde aan, ja.
En toen?
Ik belde aan. Zijn vrouw, Rita, deed open.
Ja.
Dus ik legde uit waar ik van was, waarvoor ik kwam. Het inspectierapport was verschenen. Dat ik ook heel graag hun kant van de vrouw wilde horen.
Ja.
Rita zat er natuurlijk totaal niet op te wachten. Zij was een soort buffer tussen Karbaat en de buitenwereld, zo leek het. Dus ik mocht keurig aan de deur blijven staan. En ze zei, hier gaan we niet aan meewerken. Want er is al zoveel onzin over geschreven enzovoort enzovoort. Dus ik van, nou ja, juist omdat jullie vinden dat er zoveel onzin over geschreven is.
Ja, vertel
aan jullie
dat.
Kant van het verhaal.
Ja.
Nee, daar zitten we absoluut niet op te wachten. Maar ik zeg, het risico is dat er dan nu nog steeds onzin geschreven blijft worden over de spermakliniek.
Ja.
Nou, ging het toch maar naar binnen, want Karbaat zat dus gewoon binnen in de woonkamer. En ze ging toch even overleggen. En uiteindelijk na een paar minuutjes kwam ze toch weer terug en zei, nou, kom maar naar binnen.
Sta je dan op dat stoepje duim te draaien zo van, ik hoop dat ze me willen. Hoe
jij stelt je toch heel nederig op en een beetje slijmen. En, uitleggen van waarom het voor hun toch ook belangrijk was dat zij ook mij te woord zouden staan. Of in ieder geval Karbaat.
Ja, want je bent hier echt een klassieke wederhoor aan het halen.
Ik ben eigenlijk wel. Ja. En tegelijkertijd besef je ook wel van, omdat hij natuurlijk niet zoveel interviews meer had gegeven. Zeker niet sinds die kliniek gesloten was, heeft hij eigenlijk helemaal geen interviews meer gegeven. De ene interviews die nog terug te vinden waren, waren echt uit de jaren 80 en 90. Dus echt in zijn hoogtijdagen als spermadokter. Dus ik wist ook wel dat dit eigenlijk de enige kans was om hem nog een keer te spreken. Hij was toen al 89, dus ook al op leeftijd. Dus ze wist ook niet hoe lang die nog zou leven. Dus ik voelde wel aan alles van dit kan voor ons als krant natuurlijk belangrijk zijn. Voor het verhaal. Maar ook voor moeders en donorkinderen die nog met heel veel vragen zitten. En ook met heel veel vermoedens. Dus ik besefte op dat moment wel de impact en het belang van het binnenkomen.
Je was met iets belangrijks bezig.
Ik was met iets belangrijks bezig, dat besefte ik.
Ja.
En daarom stelde ik me ook heel nederig op. En vooral niet beschuldigend van... dit wordt er gezegd, dit is geschreven. Probeer een beetje mee te voelen en zeg van, het is toch wel...
En Rita komt terug na een paar minuten.
Zeg, nou, kom maar binnen. Niet heel enthousiast, maar goed, ik mocht naar binnen.
Oké.
En ik weet nog dat ik liep naar binnen. Het was de grote woonboerderij. Links was de deur naar de woonkamer, rechts was de deur naar de keuken. En ik zag in de keuken zag ik een jonge vrouw zitten. En achteraf bleek dat een van de wettige dochters van hun te zijn. Maar goed, ik mocht links naar binnen natuurlijk naar de woonkamer. En daar stond een groot bureau met heel veel papieren op tafel. En daar zat Jan Karbaat dus aan tafel. Hij zat met zijn gezicht naar de muur. Nou ja, hij keek wel op, maar niet heel erg... alsof hij een echte face-to-face gesprek wilde. Hij draaide zich ook niet echt om. Dus ik mocht ernaast zitten. Dus ze kijken eigenlijk allebei een beetje naar dezelfde muur.
Wat een rare setting.
Het was een hele rare setting. Ja. Ik kwam nog wel herinneren dat Rita nog wel een kopje koffie kwam brengen. Ze kreeg nog wel koffie. Daarna ging ze even naar de keuken en daar bleef ze. Maar later kwam ze toch weer terug in de woonkamer. Om zich toch een beetje te horen wat hij allemaal vertelde. En zich af en toe ermee te bemoeien.
Maar ging je uit zichzelf vertellen, Tony? Of wat heb je allemaal voor vragen op hem afgevuurd?
Ik begon natuurlijk met de aanleiding over het inspectierapport. En dat we daarover gepubliceerd hadden. En wat erin stond over bij het dorp. Begon hij eigenlijk uit zichzelf al over het feit dat moeders hem wel eens foto's stuurden van hun donorkinderen. Met de beschuldiging dat hun kinderen wel heel erg veel leken op... Karbaat. En of het klopte dat hij hun biologisch vader was. Nou, dat veegde hij natuurlijk gelijk allemaal van tafel, want dat was allemaal onzin en begon niet te zuchten en te steunen. En hij deed er een beetje lacherig over. En ik, het is maar een groepje gefrustreerde vrouwen dat nu achteraf begint te klagen.
En heb je hem de vraag concreet voorgelegd? Heeft u uw eigen zaad zeker gebruikt in de kliniek?
Ja, ik heb hem zeker concreet gevraagd. Heeft u zelf gedoneerd? Heeft u zelf vrouwen geïnsemineerd met uw sperma? En toen zei hij eigenlijk, ja, dat kan helemaal niet, want mijn prostaat is jaren geleden al verwijderd. Ja. Dus ik kan ook helemaal geen kinderen meer verwekken. Of ik kon geen kinderen meer verwekken. Dus het is allemaal onzin. Dat was eigenlijk de hele teneur van het gesprek was, het is allemaal onzin.
Geloofde je hem?
Nee, op dat moment niet. Ik had natuurlijk wel met moeders gesproken toen al.
Je had foto's gezien waarschijnlijk?
Ik had foto's gezien en ik had foto's gezien van een van de donorkinderen, Joey. Die ook best actief was qua publiciteit in die periode. En een jeugdfoto van Karbaat. Nou, als je die twee foto's naast elkaar legde.
Eén
op
één.
Dat waren twee druppels water. Ja. Dus echt, daar viel geen spel tussen te krijgen. Dus ik geloofde er niet heel veel van. En hij toonde ook weinig empathie met de situatie. En met ook toch de moeders die toch met die vragen zaten.
Ja.
En de vermoedens.
En hoe ver ga je dan in zo'n situatie? Zeg je dan op een gegeven moment ook tegen hem... maar Jan, even tussen ons. Dit is toch gewoon onzin. Kijk nou hoe die kinderen op je... Hoe ver ga je dan?
Ja, heel veel. Ja, je blijft proberen om... He, met de feiten die er zijn, om hem daarmee toch uitspraken te ontlokken. Alleen hij was daar gewoon doof en blind voor, of hij wilde er niet aan. Hij schermde alleen maar met al het goede werk wat hij gedaan had en dat hij heel veel vrouwen geholpen had. Hij kwam met cijfers, die kon ik natuurlijk niet checken, maar die waren zo ongeloofwaardig, want die echt 6.000 vrouwen had geholpen in al die jaren, dat er misschien wel 10.000 donorkinderen moeten zijn verwekt in zijn kliniek. En dat hij maar een heel relatief kleine groep donoren had. Dus het klonk allemaal ook best ongeloofwaardig. En dan kan je duwen wat je wil en je kan hem blijven bestoken met toch ook de feiten die er liggen. Hij wilde er gewoon niet aan.
Nee,
want kijk, het leuke was geweest als hij had gezegd... Tony, je hebt me ontmaskerd. Het klopt. Ik heb ongelooflijk veel kinderen zelf verwekt met mijn zaad.
Had ik het eerst gehoord natuurlijk. Maar alleen, die primeur...
Dat gebeurt niet, hè?
Nee, en dat is natuurlijk heel op dat moment frustrerend. En tegelijkertijd zei dat gesprek ook alles over wie hij was en hoe hij erin stond. Hij heeft in die zin natuurlijk nooit verantwoordelijkheid willen nemen voor wat er achteraf natuurlijk gewoon bewezen is geworden.
Had je het idee dat zijn hersens het nog wel goed deden, ondanks zijn gevorderde leeftijd? Je zat niet met een half seniele bejaarde te praten.
Nee. Het was een man die nog goed bij de pinken was. Die donders goed wist wat hij zei en hoe hij het moest formuleren. Zij laat in het gesprek kwam Rita, zijn vrouw, dus er nog even bij zitten. En die mengde zich af en toe ook nog even in het gesprek. Want die vond het natuurlijk ook allemaal onzin.
Die had toch die moet de gelijkenis toch ook hebben gezien op al die foto's, zou je denken. Met haar eigen kinderen ook misschien wel.
De vraag is alleen... ze heeft het misschien wel gezien. Maar ze wilde het misschien ook niet zien.
Nee.
Kan je gaan geloven in je eigen leugen? Ik bedoel, we hebben recentelijk Prins Bernhard ook met zijn NSDAP-lidmaatschap.
Natuurlijk.
Ja?
Als je een leugen 10 keer vertelt, dan is het je waarheid geworden.
Is het een oude witte mannen?
Nee, daar hebben wij oude witte mannen geen enkel probleem mee om in een leugen te geloven. Dus,
maar waar ik later wel spijt van had, of had ik me achteraf bedacht... Toen ik daar weg was, misschien een paar dagen later. Een maand later werd bekend dat donorkinderen een rechtszaak tegen hem gingen aanspannen. Omdat ze zijn DNA op de een manier wilden veiligstellen en kunnen vergelijken met hun DNA. Om er zeker van te zijn dat hij inderdaad wel of niet zijn eigen zaad had gebruikt. En toen dacht ik nog, ik heb naast hem gezeten. Ik zat praktisch naast hem. Waarom had ik op dat moment niet... iets uit die woning meegenomen, al was het maar een haar.
Een haar of een glas of een lipafdruk op een
precies,
glas of zo.
Iets waar zijn DNA op zat, want dan had je misschien veel eerder aan alle onzekerheid een eind kunnen maken.
Had dat gekund als journalist, vind je? Met terugwerkende kracht?
Had dat gekund? Ik had er denk ik geen moeite mee gehad. Moreel gezien niet, omdat ik wel aan alles voelde dat die man... gewoon niet de waarheid vertelde. Dus ik had er zelf moreel geen moeite mee. Alleen het zal natuurlijk nooit als bewijs, formeel bewijs gediend kunnen hebben. Maar ik denk dat het wel misschien donorkinderen soort van eerder zekerheid had kunnen geven.
Ja.
Het had de wereld geholpen en het had de journalistiek om zeep geholpen.
Waarschijnlijk wel.
Overdreven. Maar nee. Ik begrijp je gedachtegang. Ik had het ook mega cool gevonden als je het wel had gedaan. Als je even naar de badkamer was gegaan.
Of al lachte maar.
Zijn tandenborstel had
gezien. Shirt of zo.
Of
zijn trui.
Had je zijn shirt uitgetrokken.
Ja. Dan had ik gewoon even over zijn schouder geklopt.
Whatever. Ja.
Uiteindelijk, Tony Blake, dit is het laatste interview met Jan Karbaat te zijn geweest. Want een half jaar later overleed hij. Inmiddels waren er een heleboel donorkinderen. Je zei het al, die vermoedens hadden dat Jan Karbaat hun vader was. Bij de rechter kregen ze gelijk. Ze mochten met een DNA-test gaan uitzoeken of hun vermoedens klopten. Jan Karbaat was dus overleden. Ja, Hanneke, toen stopte het voor jullie zeker niet. Toen zijn jullie verder op onderzoek uitgegaan. Wat wilden jullie nog meer te weten komen?
We hadden verschillende vragen. We wilden weten wanneer die begonnen was. Ja. We wilden weten hoe omvangrijk het was. Ja. Kijk, inmiddels weten we dus dat het om 101 donorkinderen gaat. Toen ging het om 19, denk ik.
19, bij de eerste DNA-match.
Ja, de eerste DNA-match. Dus dat moet je nagaan hoe het in een paar jaar tijd is geëxplodeerd.
Ja.
Dus we wilden weten hoe omvangrijk het was. We wilden misschien ook wel achter zijn beweegredenen komen. Van hoe is het van dat startpunt gegaan naar nu?
En waar begin je dan als je wil weten wanneer dit allemaal begonnen is? Hoe pak je dat aan?
We hebben een dossier aangemaakt samen. We noemen het dan grappend het zaaddossier. Maar de inhoud was natuurlijk vrij serieus. We zijn naar het stadsarchief gegaan. We hebben geprobeerd oud-collega's te vinden. We hebben in de archief van het ziekenhuis denk ik ook gezocht. Ik zit heel even Tony aan te kijken. We hebben contact opgenomen met wettige kinderen, met donorkinderen. We zijn met wensouders gaan praten. Dus de ouders die de kinderwens hadden en die hebben aangeklopt bij Karbaat. Om te vragen van hoe ging het destijds? Welke contracten sloot je? Wat waren de afspraken? Wat wist je wel en wat wist je niet?
Ja.
Kon je vermoeden hebben dat hij zijn eigen zaad gebruikte? We hebben ook een van de donoren gevonden. En toen bleek dus gaande dat we spraken meer mensen, hebben oud-collega's gesproken. En uiteindelijk ontstond er een beeld dat voor hij zijn eigen kliniek opende in Barendrecht. Toen was hij directeur van de vruchtbaarheidsafdeling. Of hij was directeur van het Zuiderziekenhuis.
Medisch directeur was hij van het Zuiderziekenhuis.
Ja, hij was medisch directeur van het Zuiderziekenhuis in Rotterdam. Alleen alles wat hij daar binnen zijn eigen vruchtbaarheidskliniek deed, was eigenlijk niet zichtbaar voor anderen. Dus hij runde dat helemaal zelf. Van de intake, de correspondentie, de contacten met de ouders,
ze had
de inseminatie.
Zijn eigen vruchtbaarheidskoninkrijkje
zijn
in
eigen
dat tokootje,
ja.
En als we even teruggaan naar die tijd, want hoe was de regelgeving destijds op spermadonatie? Was daar überhaupt wat voor?
In die tijd was er gewoon nog geen wet. Nee. Geen regelgeving, dus er is ook helemaal geen toezicht. Zelfs niet binnen het ziekenhuis zelf. Dus hij was medisch directeur van het Zuiderziekenhuis.
Ja.
Hij had ergens in een aparte vleugel had hij dus
een vruchtbaarheidskliniekje.
Of in ieder geval een ruimte waar hij donoren ontving en vrouwen insemineerde. Alleen geen van de collega's die wij hebben gesproken, die met hem werkten, niet van het lab, niet in de directie, die wisten eigenlijk wat hij daar precies deed. En je ziet ook in de archieven, in de jaarverslagen, zie je ook helemaal niks terug over de spermabank die hij in het ziekenhuis runde. Dus dat is natuurlijk al opvallend.
Ja.
Maar ook vanuit de gemeente, het Zuiderziekenhuis viel formeel onder de gemeente Rotterdam. Vanuit de gemeente werd er ook helemaal geen toezicht gehouden. Er werden geen vragen over gesteld. Dus hij had daar echt letterlijk zijn eigen koninkrijk inderdaad. En hij, niemand controleerde het ook. Dus niemand wist ook wat er gebeurde.
Er was ook geen regelgeving voor hoe vaak je mocht doneren. Pas later is dat vastgesteld. Dat je als donor 25 keer mag doneren. Ja. Maar dat was toen helemaal niet. Er zat geen rem op. Je kon ook als donor naar verschillende klinieken. Daar kreeg je ook geld voor.
Maar was hij een pionier op dit vlak eigenlijk? Als het gaat om vruchtbaarheidsbehandelingen, sperma.
Ja, zeker. Ja, hij was wel een pionier. Hij heeft ook geëxperimenteerd met het invriezen van zaad. Dus voorheen was het zo in de jaren 60, 70 dat er vers zaad moest worden geproduceerd in bijvoorbeeld een kamertje ernaast.
Ja.
Daar werd de vrouw mee geïnsemineerd.
Ja.
Maar hij is een van de eerste geweest die het is gaan invriezen. Hij heeft ook allerlei technieken geprobeerd om het sperma langer houdbaar te maken. Hij we hebben wel eens gehoord dat hij het mengde met de dooier van een kippenei. Om dat sperma dan langer te, houdbaar te laten zijn.
Hij had, bij zijn boerderij had hij ook zijn eigen kippen. Hij gebruikte dan de eieren van zijn eigen kippen om te experimenteren met het eigeel. Om dat dan te mengen met het sperma. Om het op de een of andere manier langer houdbaar te houden.
Ja.
Dus hij was in die tijd was die echt vooruitstrevend. En misschien ook wel een van de, misschien wel de enige in zijn vakgebied. Die gewoon heel veel wist over de hele wereld van spermadonaties.
Het was een briljante man, hè?
Hij was ook super intelligent.
Als wetenschapper.
Hij was echt super intelligent. En hij experimenteerde daar al mee. Dus toen hij nog in Suriname, voordat hij in het Zuiderziekenhuis directeur werd, werkte hij in het militair hospitaal in Paramaribo. Ja. En daar begon hij eigenlijk met zijn praktijken.
Daar kwamen jullie ook achter?
Ja.
Ja, want dat heeft hij eigenlijk in een interview verteld. Dat was het interview, het geruchtmakende interview van Tony met Karbaat. Daar vertelde hij dat hij op een gegeven moment door twee blanke vrouwen werd aangesproken. Die wilden graag een kind. En ze hadden hun oog laten vallen op een knappe creool, de taxichauffeur van Karbaat. Of die man misschien wilde doneren, dat was de vraag. Nou, toen zei Karbaat, ik heb niet mijn taxichauffeur dan op het oog voor jullie, maar misschien weet ik wel iemand anders. Ze zijn uiteindelijk gekoppeld aan een verpleger van het ziekenhuis. En daar is het begonnen.
Daar
is zijn, daar zijn zijn eerste stappen gezet.
Daar is zijn zaadje geplant om.
Ik dacht dat jij niet. Sorry. Ik vind hem nog laat. Ik vind
niet bescheidenlijk zijn.
Ik vind hem nog laat, want je had heel veel ruimelarij beloofd, Frans, maar hij komt. Okay. Ja.
Dus in Suriname is het begonnen. Wat wij alleen nog steeds niet weten, is of hij ook in Suriname voor het eerst gaan experimenteren. Of voor het eerst zijn eigen zaad heeft gebruikt.
Okay, want hij heeft het toen wel van die verpleger dus blijkbaar gebruikt. Hoe ontdekten jullie dat hij in de jaren 70 al... want dat is uiteindelijk toch echt wel een hele grote onthulling ook geweest, dat hij in de jaren 70 al experimenteerde met zijn eigen sperma. Hoe kwamen jullie daarachter?
Nou, op een gegeven moment hadden we contact met verschillende moeders. Die zijn we gaan opsporen.
Ja.
En toen kwamen we erachter dat een van de moeders zich heeft laten behandelen in het Zuiderziekenhuis. En dat was in de jaren 70. En daar is haar kind verwekt.
Ja.
En dat kind bleek dus af te stammen van Karbaat. Dus toen wisten we zeker, oké, hij is al begonnen destijds in het ziekenhuis. Maar dat was er één. En uiteindelijk hebben wij volgens mij gedurende het onderzoek waren het op een gegeven moment drie. En die groep is natuurlijk veel groter geworden uiteindelijk. Maar dat...
Het was toen kort nadat de eerste DNA-matches bekend waren. En dat is nog niet eens... dat kwam nog niet eens voort uit de rechtszaak. Want voordat de rechtszaak begon, heeft een wettig kind van Karbaat dus al in het geheim zijn DNA afgestaan aan een databank van het FIOM, het Centrum voor Afstammingsvragen.
Waarom?
Ik denk,
deed hij dat?
Omdat hij ook al inzag dat zijn vader op dat gebied gewoon verkeerde dingen had gedaan. En hij had, we hebben later contact gehad met hem, maar hij wilde niet on the record zijn verhaal doen. Maar hij is... schetsen geen best beeld van zijn vader zoals hij hem kende. Dus ik denk dat hij ook een soort gewetensbezwaren had tegen de werkwijze van zijn vader. En dat hij wel iets vermoedde. Dus
want dat was natuurlijk wel een doorbraak. Hè? Dat een van zijn, tussen aanhalingstekens, wettige kinderen DNA afstond.
Ja. En dat was eigenlijk de eerste bevestiging dat hij zijn eigen zaad had gebruikt. Want dat DNA mocht pas gebruikt worden... nadat hij overleden was. En een maand voor de rechtszaak overleed Karbaat. Dus toen kon dat DNA vergeleken worden. En toen kwam eigenlijk op de dag, volgens mij op de dag van de zitting, kwam het nieuws naar buiten dat er op basis van de DNA van het wettige kind al 19 matches waren met kinderen in de DNA-databank.
Alleen het is in zo'n onderzoek niet zo dat wij dan van het FIOM of van een van de kinderen de hele lijst krijgen met kinderen waar het om gaat. Dus daar hebben wij zelf onderzoek naar moeten doen.
Ja.
Dus we zijn ook, we zijn ouders gaan benaderen, we zijn kinderen gaan benaderen om te vragen van hoe is dat dan destijds gegaan? Wat weet je wel? En zodoende kwamen wij erachter dat hij dus in de jaren 70 al was begonnen. Alleen zelfs de collega's die wij hebben gesproken, die inmiddels natuurlijk ook al gepensioneerd waren en sommigen al, denk ik, ver in de 70, misschien al 80, die konden het soms ook niet geloven dat dit gebeurd was. Ze hadden er geen zicht op. Maar het ging zo alle ethische grenzen voorbij dat ze zeiden van het dat kan toch bijna niet?
Ze kon het zich niet voorstellen, nee, eigenlijk.
Nee.
En kreeg je toen een beter inzicht in zijn karakter? Begon je te begrijpen waarom dat hij dit misschien had gedaan? Of is dat eigenlijk nu nog steeds een raadsel?
Nou, voor een deel wel. Ook omdat we het natuurlijk niet meer kunnen vragen. Dat is heel jammer. Wij denken dat hij in eerste instantie dit heeft gedaan om vrouwen te helpen. Het was een hele slimme man. Hij heeft echt wetenschappelijk werk verricht.
Ja, baanbrekend geweest in dat vakgebied dan ook. Met zeker. Het succesvol invriezen bijvoorbeeld van sperma. Misschien daarvoor nog.
Ook weer een soort goed hart in de zin van, hij behandelde ook alleenstaande vrouwen. Hè?
En later ook lesbische
vrouwen.
Ja.
Het maakte hem niet uit.
Nee,
hij was echt vooruitstrevend op dat gebied.
Ja. Dat was hij zeker. En in die zin denk ik ook dat hij op die manier begonnen is. Dus ik denk dat hij wel streed voor een goede zaak. En dat hij, alleen ik denk dat hij ergens gaandeweg het overzicht is verloren. En we hebben toch het idee dat hij, grootheidswaanzin, dat is misschien sterk uitgedrukt, maar hij voelde in elk geval geen rem meer. En hij heeft denk ik ook heel lang gedacht dat dit niet uit zou komen. Hij gaf ook in de jaren 70 en 80 gaf die ouders ook als advies mee: vertel het nooit aan je kind dat het kind afkomstig is van een donor. Want dat zorgt voor een trauma bij het kind. Ik denk dat hij misschien enerzijds niet, misschien heeft hij daarmee willen verdoezelen dat hij daar zelf een aandeel aan had. Maar hij heeft ook echt nooit kunnen vermoeden dat de DNA-technieken zo goed zouden worden dat we uiteindelijk zouden ontdekken dat deze kinderen van de dokter afstammen.
Ja, want hoe zaten de kinderen erin? Het was natuurlijk heel verschillend. Ik kan me voorstellen dat er sommige kinderen gewoon blij waren dat ze er waren. Of moeders blij waren dat ze zwanger geworden waren. Desnoods van het zaad van Jan Karbaat. Maar
we merkten bij de moeders
dat er veel verschil in zat.
Veel boosheid.
Ja?
Omdat zij natuurlijk op het moment dat zij aanklopte bij de dokter hadden ze al een heel traject erop zitten. Waren ze misschien al jaren bezig met het krijgen van kinderen wat niet lukte. De dokter is natuurlijk iemand die je vertrouwt. Daar moet je blindelings of blind op kunnen vertrouwen. En zij kregen ook donorprofielen voorgeschoteld van een man met een gezin, 3 kinderen, stabiel, geen genetische afwijkingen, blauwe ogen, blond haar, lijkt op uw partner. En achteraf blijkt dat profiel gewoon verzonnen te zijn, want hij was het zelf.
Ja.
Dus veel van de moeders die wij hebben gesproken voelen zich toch wel bedrogen, voelen zich ook misbruikt. Maar we merken een ander sentiment bij de kinderen, omdat die zeggen van zonder Karbaat was ik niet geweest. Ik heb uiteindelijk ook misschien wel heel goede genen meegekregen. Slim. Charmant. Echt een charismatische man. Er zijn ook talloze voorbeelden van hoe hij ook anderen hielp. Hij steunde een weeshuis in Suriname. Had een klusjesman. Dat was een kleptomaan. Dat hebben we volgens mij nooit opgeschreven, maar dat was wel heel leuk in detail. Ja, je moet op een gegeven moment kiezen in je artikel van wat breng je wel, wat breng je niet. Maar hij had bijvoorbeeld een klusjesman die allerhande hand- en spandiensten deed op zijn terrein in Barendrecht. En die nam spulletjes mee. Maar zo nu en dan ging Karbaat gewoon die spulletjes weer ophalen. En, dan was het klaar, zeg maar. Dat was geen big deal. Het was een man die ook dingen accepteerde van anderen. Dus ook
een ruimhartig iemand.
Ja, sowieso kwam hij wel over. Alleen, en die kinderen zien ook die kant.
Ja.
Het is natuurlijk ook heel moeilijk om een deel van je eigen identiteit af te wijzen. Ik bedoel, je staat voor een voldongen feit. Je kan het niet meer veranderen. Het is een deel van jezelf. Je hebt de helft van zijn genen.
En hij had gewoon goede genen ook.
Ja. Hij had goede genen.
Hij was echt super intelligent. Dus hoge IQ en was gezond verder.
In die zin zijn ze daar natuurlijk niet ontevreden mee.
Nee.
Alleen het is natuurlijk jammer dat ze geen kans hebben gekregen om te leren kennen. En daar zijn natuurlijk wel talloze pogingen voor ondernomen.
Ja.
En dat misschien wel narcistische deel. Ja, daarvan. En ook later is er, zullen misschien straks opkomen, ook wel misbruik bij de moeders naar voren gekomen. Kijk, dat deel, dat MeToo-gedeelte, daarvan kan je alleen maar hopen dat je dat niet, dat je dat niet in je hebt. Dat je dat niet, dat je dat nare trekjes van hem niet hebt overgenomen.
Ja. Toch even nog, want jullie hebben heel veel mensen gesproken in jullie onderzoek in dit dossier. Welk gesprek zal jij altijd bijblijven, Tony?
Naast het gesprek met hemzelf natuurlijk.
Ja.
Nou, ik denk wel toch het gesprek met de moeders die zich toch heel erg misbruikt hebben gevoeld.
En waar zat dat gevoel dan precies in? Dat je je misbruikt voelt? Dat je gewoon, er is gelogen over de donor. Dat was het misbruik.
Ik denk ook het ranzige idee dat de arts die jou behandelt, die jou toch in je meest kwetsbare positie ziet en letterlijk met een spuit insemineert, die gewoon zegt tegen de vrouw, ik ga eventjes naar het kamertje hiernaast en dan krijg je vers zaad van mij. En als je achteraf dan bedenkt dat verse zaad, dat gewoon van
uit de dokter is gekomen. Ja.
Is gewonnen en je wordt daarmee geïnsemineerd. En je hebt daar gewoon niet zelf de keuze in gehad. Hè. Van tevoren heb je intakegesprekken. Je geeft aan wat je wensen zijn. Je wil het liefst, werd op een gegeven moment gezegd van, we kijken of we een donor kunnen vinden die nog een beetje lijkt, als het om stellen gaat, die een beetje lijkt op je man. Want dan krijg je later geen ingewikkelde vragen van mensen uit de omgeving. Van joh, het kind lijkt niet op jullie. Dus er werd echt wel gekeken naar de maakbaarheid ook van het hele project.
Maar de leugen was het misbruik.
De leugen was het misbruik. En later natuurlijk gewoon ook letterlijk het misbruik. We kregen dat was in 2017 al, de eerste mail van een moeder. Die vertwijfeld afvroeg naar alle publiciteit van, ik heb op die behandeltafel gelegen. En toen ik in de, ze noemden dat de gynaecologische positie, maar dat is dan in de stijger.
In de beugels. Ja, lig je in de beugels met je benen uit. Ja.
Dat hij toen ook met zijn hand over haar dijbeen streek richting haar in het meest intieme deel. Met de tekst, ik ga jou wel zwanger krijgen. En die wilde op dat moment niet on the record daarover vertellen. Maar die was op zoek naar andere moeders uit die periode. Om te vragen, hebben jullie ook dat soort ervaringen gehad? Die vrouw heb ik toen in contact gebracht met een besloten Facebookgroep van moeders van Bijdorp. En die verhalen bleken breder gedeeld te worden. Alleen niemand durfde daar op dat moment over te praten. Ook omdat ze zich natuurlijk rot schaamden. Maar ook omdat ze zich gewoon ontzettend, een van hen zei gewoon, ik voel me nu achteraf gezien ook letterlijk verkracht door hem.
Dat is afschuwelijk. Want die kant zit er dus ook aan hem.
Ja, en daar kunnen de kinderen natuurlijk ook niet van wegkijken, de donorkinderen. En daar zijn ze ook wel van geschrokken. Ja, want op het moment dat het naar buiten kwam, want wij waren dus wel met die verhalen bezig, maar het was nog niet de tijd, denk ik, om dit al te vertellen. Dat heeft wat jaren gekost. Nou, uiteindelijk is er een hele goede documentaire geweest van Mirjam Goedman. Het Zaad van Kabaat, waarin die vrouwen naar voren zijn gestapt. En hebben verteld wat hen is overkomen. En ook verteld hebben over de schaamte die ze hadden. En soms hebben ze het ook niet aan hun partner verteld. Omdat ze die kinderwens zo diep voelden. Dat je het dan maar ondergaat. Maar als je dan later ook nog hoort dat de dokter zijn eigen zaad heeft gebruikt. Ja, dan is dat. Ja, dan is die leugen en dat misbruik is nog zoveel heftiger dan.
Ja, het is ook moeilijk voor te stellen dat er dus vrouwen zijn die daar jarenlang mee gelopen hebben, zonder dat ze het verteld hebben. En die het hebben ondergaan, eigenlijk alleen maar om hun kinderwens in vervulling te zien gaan.
Ja, en omdat ze natuurlijk bang waren dat als ze er wat van zouden zeggen, dat hij zou zeggen, joh, dan doen we toch niet de inseminatie dit keer. Terwijl je zo graag een kind wil en eigenlijk alles wil proberen om dat voor elkaar te krijgen.
Ja, en er waren ook niet heel veel andere plekken in die tijd. Hè? Dus het was, je had een paar vruchtbaarheidsklinieken in Nederland en daar moest je het mee doen.
Ja.
En dat is natuurlijk het grote probleem. Het enorme tekort aan spermadonoren. Ja. En dat is decennia lang is dat zo gebleven. En dat maakt ook dat, en Kabaat is natuurlijk niet de enige gebleken. Want afgelopen jaren zijn er meer voorbeelden naar buiten gekomen van artsen die hetzelfde hebben gedaan. En Kabaat was de eerste van wie het naar buiten kwam. Maar in die tijd was het tekort zo groot dat de vrijheid van die artsen of de ruimte die artsen hadden en namen ook ontzettend groot was.
Ja.
Want hij heeft ongelooflijk lang zijn gang kunnen gaan, hè? Zonder dat. Ik bedoel, ze niets deugde eraan. Zijn administratie
niets werd
fatsoenlijk bijgehouden.
Nee, maar als je kijkt naar de leeftijden van zijn de kinderen, de donorkinderen die dus van hem afstammen.
De jongste is 27, dus dat is 1995, 1996. En de oudste is 51.
Ja, dus daar zit gewoon bijna een kwart eeuw zit ertussen.
Ja.
Maar ja,
dat is gewoon van het Zuiderziekenhuis tot aan...
Tot met Bijdorp.
Tot Bijdorp, ja. En misschien dus al wel eerder.
Ja. Jullie hebben op een gegeven moment ook nog een kerstdiner georganiseerd voor de donorkinderen. Wiens idee was dat?
Ja, zo goed. Ik denk dat wij aan het eind van het jaar ga je altijd brainstormen. Ja. En dit was zo'n dossier geweest, ja, waarin we zoveel verhalen hadden geschreven. En ik denk dat wij in een soort brainstorm, een soort zaad-brainstorm sessie, ja, zijn wij tot het idee gekomen van hoe willen we dit jaar dan ook soort positief afsluiten met een verhaal. Want kijk, je kan er heel veel van vinden en heel veel over naar buiten brengen. Wat er mis is gegaan, ja, en wat voor heftige gebeurtenissen aankleven. Maar wat het ook heeft gebracht is dat veel van die donorkinderen er familie bij hebben gekregen en mensen waar ze herkenning in vinden. Dus
ja, en er is iets opgelost in hun leven. Er is een antwoord gekomen op een vraag die ze
zeker,
al heel lang,
ja,
hadden.
Want het was misschien nog wel goed om te zeggen. In de jaren 70, 80 kregen die ouders te horen: vertel het niet aan je kind. Vertel niet dat je vader, of in dit geval de partner, dat niet de biologische vader is. Want dat levert een trauma op voor het kind. Maar we weten inmiddels nu dat kinderen vaak toch wel voelen dat er iets aan de hand is, omdat je geen herkenning vindt.
Dat het juist een trauma oplevert als je niet weet, precies, waar je vandaan, ja, komt.
Ja. Die rechten van het donorkind zijn ook veel belangrijker geworden. De wetten zijn aangepast, omdat we inmiddels weten dat als je niet weet van wie je afstamt, dat het voor veel meer psychische ellende kan zorgen.
Ja.
Dus het oplossen, zeg maar, of het is het weten van wie je afstamt en dan in aanraking komen met je familie. Dat was eigenlijk voor veel kinderen eigenlijk ook juist iets heel moois. Er zijn hele warme vriendschappen ontstaan, echt broer-zussenrelaties.
En kwamen er op het kerstdiner ook echt broers en zussen samen die elkaar nog nooit hadden gezien?
Ja, we hebben het zo gedaan. We zijn eigenlijk van tevoren zijn we gaan bellen. We hadden een hele lijst. Want de teller stond toen op 40 donorkinderen. Inmiddels zijn dat dus 101. Ze zijn iedereen gaan bellen. Nou, sommigen hadden natuurlijk geen trek in. Die dachten van nou, nog meer publiciteit, laat maar zitten. Anderen konden gewoon niet. En toen bleef er een soort kerngroep over van 10 man. Alleen, vlak voordat wij dat kerstdiner hadden georganiseerd, was er weer een nieuw telg bijgekomen. Christian. En er is één donorkind die het smoelenboek bijhoudt. Ja. Die houdt en die verwelkomt ook nieuwe familieleden.
Oh, wat goed.
En die houdt eigenlijk de administratie bij.
Ja, mooi.
En die had dus gehoord. Ik geloof dat Christian net zijn DNA-match binnen had via het VIOM. En dat 5 minuten later een mailtje binnenkwam van de pater familias die zei van nou, ik wil je wel ontmoeten. Ze bleken overigens ook 6 minuten van elkaar vandaan te wonen.
Ach,
is dat ook nog bizar dat je elkaar kan tegenkomen in dezelfde supermarkt. Je kan elkaar op tegenkomen op straat, noem maar op. Ja. Bij dezelfde sportclub zitten. En we hebben toen gevraagd van joh, Christian, zou je het leuk vinden om ook aan te sluiten bij het kerstdiner? En dan kan je ook gelijk een aantal van je halfbroers en zussen ontmoeten. Nou, dat heeft hij gedaan en dat was ook een hele bijzondere ontmoeting. Je zag ook de uiterlijke gelijkenissen. Ze hebben een hoog voorhoofd. Ze hebben lange tanden. Ze hebben vaak korte, dikke vingers.
Ja,
waar ze ook heel veel grapjes over maken.
Geen piano handen.
Nee, het zijn geen sierlijke handen. Een van die vrouwen vertelde ook dat ze een mannenmaat qua trouwring moest dragen. Omdat het anders niet paste. Maar hij werd ook daar echt verwelkomd als een nieuwe halfbroer. En nou is 40 natuurlijk al veel om allemaal bij te houden. Dus je ziet ook door de jaren heen zijn er allerlei subgroepjes ontstaan van mensen met wie het klikt en met wie je die band wil onderhouden. Maar tijdens dat kerstdiner, daar kwam ook wel naar voren hoe elkaars wegen elkaar kunnen kruisen. Dus die Christian en die paterfamilias, die wonen dus vlak bij elkaar. Maar we hoorden ook dat twee zussen samen een promotieonderzoek hebben gedaan op de universiteit. En pas jaren later erachter kwamen dat ze eigenlijk halfzussen zijn.
Ongelooflijk.
Maar je kan er dus ook niet aan denken dat je een relatie krijgt met een van je halfbroers of halfzussen.
Daar zit natuurlijk daar heel zit erg het de clue van de leugen en de gevolgen. Hè?
Zeker omdat het kwam uit één kliniek kwam en dus heel veel in dezelfde regio kan zitten.
Ja.
Is natuurlijk de kans groter dat je ook elkaar tegenkomt. En als je een klik voelt met iemand, gewoon genetisch of qua chemie, En je kan verliefd worden. Ja, weet je, daar moet je natuurlijk ook niet aan denken dat dat kan gebeuren. Dus daarom is het ook wel belangrijk, zeker voor deze grote groep, ja, dat ze weten wie wel of niet van Karbatov stamt.
En dat is dus, godzijdank, lijkt het niet gebeurd, hè?
Dat hebben we niet gehoord.
Nee.
Maar is dossier Schoemelzaad nog geopend? Is het dossier nog open? Komt er nog wel eens wat nieuws binnen? Of houden jullie het?
Nou ja, we hebben nog één grote wens.
Ja?
Omdat wij natuurlijk heel weinig weten over de Surinaamse periode.
Ja. Waar het eigenlijk allemaal begonnen is.
Waar het eigenlijk allemaal begonnen is. Niet weten of hij in de periode voor het Zuiderziekenhuis natuurlijk misschien ook nog verkeerde dingen heeft gedaan. Of zijn eigen zaad heeft gebruikt. Of wat dan ook. Ze zouden ook wel heel graag nog een keertje dat deel willen onderzoeken.
En
eigenlijk probeert Tony te zeggen dat we naar Suriname willen.
Ja,
toch?
Ja, eigenlijk wel.
De vraag is, waarom doen jullie dit niet? Ik word niet boos op jullie nu, hoor. Daar gaat het niet om. Maar
jij bent hoofdredacteur geweest, Frans. Het is natuurlijk lastig om twee journalisten in één keer zo...
Je bedoelt financieel of kun je ze niet missen op de redactie?
Dat weet ik niet.
Allebei natuurlijk.
Beide, ja.
Nee, maar goed, dan nemen jullie gewoon onbetaald verlof.
Ja, leeft natuurlijk ook nog steeds wel, toch?
Zeker,
de Surinaamse link.
Maar serieus, Frans, vind jij dat een hoofdredacteur hier ruimte voor zou moeten maken?
Ik zou dat wel doen.
Ja.
Nee, want het is natuurlijk ongelooflijk spectaculair. En hier kun je ook zeggen van, en dan kunnen we er later weer een boek over maken, hè. Het verhaal is nog niet compleet.
Nou ja, ik moet...
Het eerste hoofdstuk is er gewoon niet, nog.
Ik moet wel zeggen, toen we ons weer begonnen te verdiepen in deze zaak, toen we werden gevraagd voor de podcast, dacht ik wel van, ja, er zijn nog wel wat open eindjes. Dus misschien moeten we het toch eens opwerpen. En wat ik ook wel mooi zou vinden, om nog een keer een kerstdiner te organiseren, maar dan voor die 101. Het zou toch prachtig zijn om ze allemaal bij elkaar te hebben.
Zullen we dat dan nu even allebei afspreken? Jullie doen in december weer een kerstdiner met 101 stoelen. En dan gaan jullie in januari naar Suriname.
Dan belt Frans de hoofdredacteur.
Dan moet jij een potje vinden.
Waarschijnlijk zijn het er dan trouwens meer, hè? Want er komt er ongeveer één per maand bij. Is de telling.
Ja. Waar zou het uitkomen? Denken jullie daar wel eens aan? Waar zou dit uiteindelijk uitkomen? Stel dat alles openbaar zou worden. Hoeveel nazaten zou Karbaat daadwerkelijk hebben?
Zelf schatten de kinderen in dat hij wel de 150 gaat halen.
Ja.
En je ziet ook wel aan de donoren die inmiddels bekend zijn. Want hij was natuurlijk niet de enige. Dat ze allemaal wel al die magische grens van 100 zijn overschreden. Dus dat het hier niet stopt, dat geloof ik wel, ja.
Ja.
Want we weten nu dat de jongste van 95, 96 is.
Ja.
Nou, het zou best wel kunnen dat hij nog wat langer is doorgegaan.
Ja, of eerder is begonnen.
Of eerder is begonnen.
In Suriname, ja.
Ja.
Goh, ze dachten niet vroeg dat ik er eentje was natuurlijk.
Ja, dat was misschien nog wel
grappig toen dat jij er ook in was, ja?
We zaten dus aan dat kerstdiner met trouwens ongelooflijk veel eten op tafel. Want dat vertelden ze ook vooraf. En de kinderen van Karbaat houden van eten en veel eten en lekker eten. Dus er stond pizza op tafel, er moest patat bij komen.
Flink wat gekost, ja.
Ja, de keuken.
Hou het budget dus op.
Ze stonden zwetend.
Waarom konden jullie niet meer naar Suriname? Ja.
Stonden zwetend in de keuken daar. Maar goed, tijdens dat diner, toen iedereen zo binnenkwam druppelen. Ze hadden ons natuurlijk nog nooit ontmoet. We hadden heel vaak gebeld. En ze wisten wel Hanneke en Tony van het AD. Maar Tony kan... Nou ja, dat had ook
een vrouw zijn.
Ik had een vrouw kunnen zijn. Dat had een.
In ieder geval witte.
Het had een blanke man kunnen zijn, een blanke vrouw. Nou ja, in elk geval, ze ontmoette Tony. En ze dachten even dat dit het nieuwe halfbroertje was. Maar dan het Surinaamse halfbroertje.
Oh, dat jullie. Oh.
Surinaamse link. Oh. Ja.
Dus daar was heel even wat verwarring. Tony heeft trouwens Molukse roots. Maar goed, op het eerste oog dat ze... Nou, dit is onze missing link. Dit is ons Surinaamse halfbroertje. Maar daar moesten we ze in teleurstellen.
Helaas. Ja.
Maar dat leefde wel...
Ik heb het wel gelijk nagevraagd bij mijn ouders. Maar het kon niet.
Mooi.
Dit wordt een mooi verhaal in de kersteditie van het Algemeen Dagblad.
Ik kijk er naar uit. En als het later komt, dan is het ook goed.
Nee, we doen het nu met kerstmis.
Oké.
Okay. Ja?
Hanneke van Houwelingen, Tony van der Mee. En dank dat jullie er waren. En dit was Gonzo. Mijn naam is Merel Westrik. Tegenover me zit Frans Lohmans. Mocht je nou vragen hebben, suggesties, mail dan vooral naar gonzo@kortimedia.nl. Laat ook een recensie achter. Als je ons leuk vindt of niet zo goed. Nou, laat dan maar geen recensie achter.
Jawel, doe ook
maar. Oh ja, laat gewoon recensies achter. Kan ons het schelen. Dan is Gonzo in ieder geval beter vindbaar voor andere luisteraars. Volgende week weer een goed verhaal. Tot dan.